Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen en vrede van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zing vrolijk, hef de stem naar boven. Rechtvaardige verhef de Heer, het past oprechte God te loven. Zing zijn grote naam ter eer. Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 33. We zingen nu het eerste en het vijfde vers. En na de geloofsbelijdenis zingen wij van dezelfde psalm. Het 11e vers, Psalm 33, nu vers 1 en vers 5 en straks vers 11. Met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen, belijden wij ons geloof. En we doen dat met de woorden van de 12 artikelen en spreken ieder in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonden. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zullen wij samen bidden. Heren, een bijzondere dag. Een dag waarop we gedenken mogen. En terug mogen zien. En tegelijk in dat gedenken wilt u ons vooruit laten zien. Wilt u ons omhoog laten zien, zodat we niet bij dit aardse blijven hangen. Die neiging hebben wij. Uit de aarde aards als wij zijn. We zitten zo vast aan de dingen van beneden. Onze levenstent is een levenshuis geworden. Maar wij leven vaak alsof we hier altijd zullen blijven. Maar u brengt ons onze beperktheid onder ogen. Onze kwetsbaarheid. Onze zonde. Onze schuld. Het ons gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dan biedt u in uw Zoon, die u gezonden hebt in deze wereld, als mens, mensenkind, behoud en redding. Omdat hij het lam Gods is dat de zonde van de wereld wegneemt. En daar is u er alles aan gelegen. Wij de toevlucht nemen tot hem. U daalt zo laag af. Dat hebt u gedaan in het zenden van uw zoon. En dat doet u in de verkondiging van het woord. U laat het woord in onze taal verkondigen. En u spreekt ons aan. En u dringt er bij ons op aan. Opdat we zien wat het betekent dat hij gekomen is. Maar ook om te zien wat het betekent als een mens door hem tot u nadert. En u de eer geeft die u toekomt. Er iets komt van volgen, van navolgen. Er iets komt van dat van harte dienen van u. Dan is de dienst aan u geen last, maar een lust. En dan weet u precies hoe dat in ons leven ligt. Dat hoeven wij u niet te zeggen. Wij zien aan wat voor ogen is, u ziet het hart aan. En waar het een lust is, Heere, versterk daar wat u begon. Opdat we des te meer u zullen eren. En als de dingen van u, als de oproep tot geloof en bekering nog een last is. Als wij tegen de dingen van u aanlopen. Heere, laat u dan zien wat dat voor ons betekent. Als de dienst aan u geen vreugde is. Misschien wel met tegenzin in de kerk. Misschien worstelen we ons wel door de kerkdiensten heen. Dan des te meer, Heere, opent u onze ogen. Omdat we zien. Zien wie u bent, zien wie we zelf zijn. Maar ook zien wie het kind is, de zaligmaker van zondaren. Zodat we niet bij hem vandaan kunnen blijven, maar moeten komen. We zullen neerzinken voor hem. Heer, wij bidden u. Ziet u ons zo aan, opdat uw koninkrijk wordt uitgebreid. Dat we zien en ontdekken, juist ook vanuit de schrift, dat het u, de heilige God, niet uit de hand loopt. Maar dat u dit wereldgebeuren in uw handen houdt, met alles wat er gebeurt, dat u het toelaat en zelfs nog kunt gebruiken ook. Dan hebben wij vragen en dan kunnen wij worstelen aan onze gang door het leven. Maar dan bent u de God die houvast biedt, nog steeds. Heren, we bidden u, zegent u ons hier in uw huis. Zegent u hen die zich met ons verbonden weten, die thuis meeluisteren, op wat voor manier dan ook. Heren, schenk u zegen, toon uw nabijheid. En doe juist ook in de moeite en zorgen van het leven, ziekte, bij pijn, de kracht van uw nabijheid te ervaren. Dat u een God bent die troosten wil. Een God bent die ondersteunen wil. Een God ook die door het onze heen wil breken en wil richten op u. Op hem die gebroken van hart geneest. Heere, wees u op al die plaatsen waar uw woord klinkt. Dichtbij ons eigen vaderland, maar ook wereldwijd. Wij bidden voor hen die in het verborgene moeten samenkomen. Waar kerst een aangevochten gebeuren is. Waar de vijand extra alert is. Waar een kerkdienst zo verstoord kan worden en een kerkgebouw in brand gestoken. Heere, ontferm u. En houd u vast en laat door alles heen uw woord klinken. Zo zelfs dat tegenstanders medestanders worden. Uw macht is groot. Ik bid voor hen die vandaag de rust niet hebben om te gedenken wat er gebeurd is. Christenen die worden opgejaagd. Vluchtelingen in vluchtelingenkampen. Heere, ontferm u. Schept u ruimte voor de verkondiging van het evangelie. Schept u ruimte voor de boodschap van de heil die in uw Zoon Jezus Christus ligt. Grote God, wij bidden u. Geeft u ons alles wat nodig is in luisteren en in spreken. En toon ook daarin wie u bent. Groot en genadig God. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij slaan de schrift op. We doen dat allereerst in Lucas 1. Lucas 1, vers 26 tot en met 35. En vervolgens uit Lucas 2. En daarvan lezen we vers 1 tot en met 16. Eerst dus Lucas 1 vanaf vers 26. En vervolgens Lucas 2 vanaf vers 1. En hij luidt het woord van God al dus, Lucas 1 vanaf vers 26. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, de huize Davids, en de naam der maagd was Maria. Het engel tot haar ingekomen zijnde zeide, wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als hij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlijden hoedanig deze groetenis mocht zijn. En engel zeide tot haar, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordend zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom ook dat heilige dat het u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Lucas 2. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. En deze eerste beschrijving geschiedde als Hyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle om beschreven te worden, iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook al van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij er waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en leidde hem neer in de kribbe, omdat voor hen die er geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdend in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrees. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. En namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heren in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggend in de kribben. En we stonden aan, als er met de engelen menigte des hemelse Heer legen, prijzend God en zeggend, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, waar de herders tot elkaar zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heer ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggend in de kribbe. Tot zover de lezingen uit het woord van de Heere. Tekst voor de verkondiging vindt u in Lucas 2, het eerste vers. Lucas 2, vers 1. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod...
dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. En deze woorden zet ik tegen de achtergrond van Lucas 1, vers 32 en vers 33. Daar staat Lucas 1, vers 32 en 33. Deze zal groot zijn, de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid. En zijns koninkrijks zal geen einde zijn. De koning en de keizer, dat is het thema boven de preek vanavond. De koning en de keizer. Ik heb voor u de volgende mededelingen. Morgenochtend om 9:30 hoopt dominee D. Breuren voor te gaan. In deze dienst wordt de heilige doop bediend. Dan wat betreft de collecte voor vandaag. De eerste is voor evangelisatiewerk Oltenia, Roemenië. En de tweede collecte die is bestemd voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen. De heren zegenen u en uw gaven. We zullen samen gaan zingen van de lofzang van Maria. En daarvan zingen we het vierde en het vijfde vers des Heren. Arm is sterk, hij deed een krachtig werk. Dat is het vierde vers van de lofzang van Maria en ook het vijfde vers. Die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad veracht, gestoten van de tronen. De lofzang van Maria, vers 4 en vers 5.
gemeente, om wie gaat het? Om de koning of om de keizer? Wie heeft de macht? Een antwoord hoeft niet lang op zich te laten wachten. Geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. De machtigste man, dat is de keizer. Zijn rijk dat strekt zich uit van Groot-Brittannië tot Noord-Afrika, van Spanje tot Irak. De koningen die nog ergens in dat gebied regeren, die staan onder de keizer, regeren bij de gratie van de keizer in Rome. Gaius, Julius Caesar, Octavianus om precies te zijn. Op dit moment zit hij 31 jaar op de troon. En men heeft hem zelfs de titel Augustus gegeven. Aanbiddenswaardig betekent dat. En daarmee neemt de verering van de keizer absurde vormen aan. Hij wordt zelfs zoon van God genoemd, verlosser. Wat je daar dan ook onder verstaat. Hij maakt dan een hele reeks oorlogen een eind door zelf als overwinnaar uit de bus te komen. Een vredevorst die welvaart bracht in de volken. De handel die floreert. Een breed uitgebreid wegennet. En er is vrede. Augustus de Verhevene. Om hem gaat het, of niet? Eerlijk is eerlijk, gemeente, alles lijkt dat te bewijzen. Dat hij de touwtjes van het wereldgebeuren in handen houdt. Hij heeft dan ook de beslissing kunnen nemen om een volkstelling te houden. En die telling, die blijkt heel wat met zich mee te brengen. Meneer Roots in een ander land lag. Op een andere streek van het land, of een andere stad. Dan kon je erop uit. Augustus die laat helemaal niets aan het toeval over. Zijn inventarisatie is grondig. En je kunt ervan op aan dat een volgende stap een nieuwe belastingheffing is. En dan zal de actie van Augustus zeker als vernedering zijn gevoeld door de volken die door hem overwonnen zijn. En daarbij, voor de Joden heel nadrukkelijk, een heidens koning. Een heidens keizer te moeten gehoorzamen. En er zo op deze manier via die volkstelling ook nog aan mee te moeten werken dat hij in het zadel blijft. Wat moet dat allemaal niet bij het Joodse volk hebben opgeroepen? Wat heeft dat gedaan met hen voor wie het geloof in de enige ware God het geloof was? Wat moet dat met hem hebben gedaan die nog waarde hebben gehecht aan de belofte van God, belofte van bevrijding en verlossing? Hoe zouden die beloften allemaal aan weggeschreven zijn, met de inventarisatie van oude rollen mee? Ja, een enkeling die heeft gehoopt en geloofd, zogenaamde verwachters van de vertroosting van Israël. Die koesterde nog wat adventsbelofte. Belofte uit een ver verleden. Profetieën uit vervlogen tijden. Soms zijn ze even gesterkt geweest in hun verlangen. Dat een koning uit het huis van David de troon weer zou beklimmen. Dat God zou omzien naar zijn arme en verdrukte volk. Maar wie Lucas 2 begint te lezen, die heeft niet de indruk dat het nu gaat gebeuren. Het kerstevangelie dat begint met een keizer die zijn macht toont. En toch, gemeente, is het wel eens anders dan het lijkt. Wat wij zien om ons heen, dat kan ons imponeren en dat kan ons verschrikken. Dat wat er aan verwachting is, dat kan weg ebben voor je er zelf erg in hebt. Kijk naar de machthebbers vandaag. Ze proberen ons in te palmen. Dan heb ik het nog niet eens over menselijke machthebbers. Als Obama of Poetin, Merkel, Hollande. Wie nog meer allemaal in dat rijtje past. Laten wij ons, ik weet niet hoe vaak, regeren door de waan van de dag. Oefenen die geen macht uit over ons leven. De macht van de digitale wereld. We laten ons erdoor leiden en we laten ons erdoor besturen. We kunnen niet eens meer zonder. Denkt u aan luxe, comfort? Die kunnen zich ook nog wel eens als een onverslaanbare macht aan ons opdringen. Geld en goed. We kunnen ervan in de ban zijn. Weliswaar van een andere orde. Maar angst. Angst. Staat dat niet hoog op de ladder van de vorsten die ons leiden? Heel krampachtig wordt het nieuws bijgehouden. Blijft het dreigingsniveau substantieel of wordt het misschien toch opgehoogd? Stijgt de economische welvaart of zakt die toch weer terug? Houdt de vluchtelingenstroom aan of houdt die op? Dan laat ik al die persoonlijke machthebbers die macht proberen uit te oefenen over ons leven, maar even voor wat ze zijn. Ze kunnen er allemaal wel voor zorgen dat het zicht op het handelen van God, de Heere die regeert, verdwijnt. Het zicht op de Allerhoogste Koning verdwaagt, verdwijnt. Hij die hoger is dan de keizer. Ja, gemeente, dat weet ik ook. En het doet pijn als ik het zeg, dat de Allerhoogste Koning voor veel mensen buiten de kerk en vreselijk genoeg ook binnen de kerk niet meer dan een mythe is. Kerst, fabel. Ja, Augustus die heeft dan wel echt geregeerd. Maar de rest van Lucas, dat is een mooi verhaal, romantisch. Verder. Gelooft u dat? Gelooft u ook dat het om de keizer gaat, gemeente? Nou, keizer Augustus is een lang geschiedenis. En zijn rijk is dan ondergegaan. En de machthebbers van deze tijd, hen wacht hetzelfde lot. Maar er is een koning die voor eeuwig zal regeren. Niet een hele tijd, een eeuwigheid. Uitgerekend vrouw die deze koning zal baren, komt door het besluit van deze keizer op de plaats waar het kind geboren moet worden. En dat is geen toeval, dat is besturing. Niet door een verhevene in Rome. Dit komt van boven. Maar dat maakt ons klein, gemeente. Wat zijn wij nietig? Welke status je ook hebt. Keizer von der Daan. Zo klein. En zo afhankelijk. We maken het zelf niet en we kunnen het zelf niet. Dan kunnen wij ons leven ontworsteld hebben aan de macht van de Heere. Zijn majesteit ontkend hebben. De vorst van de duistering toegang verleend over ons leven met alle gevolgen van dien. Daarmee hebben we de Allerhoogste God, de wereldregering, nog niet ontnomen. Hij regeert en door hem regeren koningen en keizers. Nou, keizer Augustus, beeld je nou maar helemaal niets in. God regeert. God gebruikt u in zijn plan. Of u doorhebt of niet. God houdt zijn belofte. En hij vervult ze. Want een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. De uitbreiding van de heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. De troon van David en zijn koninkrijk. Om dat te grondvesten en dat te ondersteunen. Door recht en door gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid toe. Want de ijver van de Heere der Heerscharen zal zulks doen. Die vrouw, die met haar ondertrouwde man moet worden ingeschreven in een stad van afkomst. Hoogzwanger als ze is. Ze draagt de belofte met zich mee. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in der eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Nou gemeente, over wie gaat het en om wie gaat het? De koning of de keizer? Wie maakt het kerst? Kijk, als je rondkijkt, dan zie je heel wat hedendaagse Augustussen. En ze steken elkaar naar de troon. Vaak niet minder imponerend dan de man die deze volkstelling uitschrijft. In het grote wereldgebeuren, maar het gebeurt ook in onze kleine, beperkte omgeving. Want wordt kerst 2015 niet bepaald door de sfeer rond je kerstdiner? Of de afgepaste vriendelijkheid van de mensen om je heen? De opgeschroefde gezelligheid in je gezin. Of de hoogte van je eindejaarsuitkering. Of de grootte van je kerstpakket. Nou, het is allemaal voorbij voordat je er erg in hebt. Wat je overhoudt, dat is teleurstelling. En als je niet verder leert kijken, dan loopt al dat kortzichtige gedoe uit op een eeuwige teleurstelling. Als bekering uitblijft. Bekering van de keizer en de koning. Nee, op het moment dat de keizer deze volkstelling uitschrijft, is de grote koning nog niet gebeuren. Maar hij wordt geboren. Zo zeker Jozef en Maria op reis gaan. Nou zegt u, als ik die twee zie, dan is dat niet echt imponerend. Een verarmde familie, die dan nog wat koninklijke wortels heeft. Als je eens een keer wat hoort of ziet van koningshuizen, die de troon moesten afstaan, dan komt dat soms haast zielig over. Dan wordt er ook wel eens wat meewarig over gepraat. Dan kunnen ze proberen hun stand nog wat op te houden, maar het is vergane glorie. Gemeente, hier is het geen vergane glorie. Het is hier wat staat te gebeuren. Niet zozeer de revival van de troon alleen. Dit is vervulling van de profetie. Dit is handelen van God. En dan zeg ik het vanavond heel precies. Dit is heilshandelen van God. Gods handelen om mensen te verlossen van de macht van de zonde. Mensen over te zetten van de duisternis naar het licht. Van de dood naar het leven. Keizer in Rome, je bent maar een heel klein radertje in het plan van God. Draai het nou niet om. Alsof die twee arme mensen, die prins en die prinses, naar dat vervallen Joodse koningshuis in uw plan passen. Keizer Augustus, hij denkt de hoofdpersoon te zijn. Maar uiteindelijk is hij knecht. Hij moet eraan meewerken. Een erfgenaam van David op de plaats geboren wordt waar God wil. In de stad van koning David. Want u, Bethlehem, Efrata, bent u klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Augustus die werkt er ongewild aan mee dat zijn grootste tegenstander geboren wordt in de stad waar God het wil. Familiegrond. Opdat Gods belofte in vervulling gaat. Als een bewijs van zijn afkomst. Als een teken van zijn toekomst. Het magnifieke plan van Augustus. Dat blijkt uiteindelijk Gods plan te zijn. God past het plan van Augustus in zijn handelen. Zijn heilshandelen. Augustus redt de wereld niet. De koning die komt is de redder der wereld. Het is toch niet voor niets dat het klinkt in de velden van Efrata. U heden geboren is de zaligmaker, namelijk Christus de Heere in de stad Davids. Dat ontdek je, gemeente. Als je dit gebeuren niet zozeer vanuit de keizer beziet, maar vanuit de koning. Vanuit God. En dan is daar inderdaad de Heilige Geest voor nodig. Anders blijft kerst zo oppervlakkig. Maar als de Geest je nou Gods hand leert zien, dan wordt het kerst. En dan verkijk ik me er niet op. Wat er gebeurt in die keizerlijke residentie in Rome. Want dan zie je God bezig. Ziet u het, gemeente? Of wilt u het niet zien? Dat is ook een schokkende. Dat wegkijken van God en dat wegkijken van zijn handelen. Zodat we toch nog onze eigen weg kunnen gaan. Nou, gemeente, dan ontgaat je nogal wat. Dan ontgaat de koning je. En dan zie je niet wat hier uiteindelijk gebeurt. Dan blijft de boodschap op afstand. En dan blijft God op afstand. En dan blijf je bij de koning vandaan. Zie je gebeuren als hij gekomen is. Van wie lees ik nou dat ze bij het kind uitkomen? Ja, herders. De rest van de inwoners van Bethlehem. Nou, die blijken het allemaal te laten gebeuren. En wie komen er? Wijs uit het oogsten. Die komen de geboren koning van de Joden aanbidden. Maar de wijzen in Jeruzalem nemen de moeite niet eens. Om dat kleine stukje van Jeruzalem naar Bethlehem te gaan. Om te ontdekken of het waar is. God zijn belofte heeft vervuld. En als Jezus kruiskoning blijkt te zijn. Wat wordt er dan geroepen? Wij hebben geen koning dan de keizer. En dat maakt onze tekst nog schokkender. Geen koning dan de keizer. Nou, dan ben je toch al heel ver heen. Als het Jood zo spreekt. Als een heidensvorst voorrang krijgt boven een koning van eigen bodem. Gemeente, kom wat dichterbij. De stad van koning David. Wordt een kind geboren. De koning. Geen gedaante. Geen heerlijkheid. Ja, wat dat betreft, dan heeft de keizer sterkere papieren. Of niet? Nou, gemeente, in de rol des boeks. Is van deze koning gesproken. Ja. De keizer komt er ook in voor. Daniëls profetie. In die uitleg. Van die droom van Nebukadnezar. Dat machtige beeld. Dat opeenvolgende rijke uitbeeld. Van Babel. Via de Mede en de Persen. Via de Macedoniërs. Naar het Romeinse Rijk. En dan ineens die steen die naar ons idee uit het niets opkomt. De God van de hemel die een koning verwekt, een koninkrijk dat in eeuwigheid niet teniet gedaan kan worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgegeven worden. Het zal al die andere rijken vermalen en teniet doen. Maar zelf zal het in eeuwigheid bestaan. Wat zeggen wereldmachten? Als deze koning de macht in handen heeft. Dan zegt u, kijk eens even rond in deze wereld. Daar word ik echt niet blij van. En een ander zegt, wat denkt u? Gaan we er volgend jaar nog op vooruit? Maar wat gebeurt er verder allemaal? Angst en onzekerheid. Bedrijven die nog steeds omvallen. Massa-ontslagen. Volken die elkaar bestrijden. En terroristen die het nieuws beheersen. Iemand zucht, ik weet het niet. Dat koninkrijk van die koning. Of dat ooit nog wel komt. En een ander zegt in mijn eigen leven. Daar heb ik ook nog wel eens te maken met wat tegenstanders en wat tegenslag. Gelooft u dan niet dat de grote koning sterker is? Of wilt u dat niet geloven? Kan God dat wat het nieuws bepaalt niet in zijn plan gebruiken zoals hij keizer Augustus in zijn plan gebruikt? Zet ze voor de duidelijkheid maar eens even naast elkaar. De koning. De keizer. Zet ze maar eens naast elkaar. Wie is de koning? Wie is de keizer? En dan laat ik om het scherp te stellen. De laatste maar even voorgaan. De keizer. Wie is dat? Wat doet hij? Wie is hij hier in het licht van Lucas 2? Een heel klein schakeltje in het grote geheel, meer niet. Een klein schakeltje. Dat is de keizer. En dan de koning. Wie is hij en wat doet hij? Kijk eens goed, gemeente. Let eens op. De koning, dat is Gods zoon. Niet de keizer. Augustus die krijgt een etiket opgeplakt wat hem eigenlijk niet past. Dan kan hij mensen bevelen. Kan hij legers besturen, overwinningen halen. Hij is in vergelijking met de koning een nietig mens. Meer niet. Zijn regering bestrijkt maar een heel klein stukje van de wereldgeschiedenis. Meer niet. Koning Jezus, hij regeert eeuwig. Kijk, die hoogverheven keizer, die wordt vernederd. En de koning, die zichzelf vernederde, hij wordt verhoogd. Hij heerst over een rijk van genade, van vrede. Ik zou wel willen, gemeente, dat ik u ogen kon openen om u te laten zien wat een glans en een heerlijkheid deze koning bevat. Wat een Messias. En wat een zaligmaker. En wat een liefde stelt hij ten toon. En wat een bewogenheid. Zo lief heeft God de wereld gehad. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven heeft. Inderdaad, daar moeten je ogen voor open gaan. Want wat zegt Jezus? Als hij begint met zijn prediking. Nou, dan zegt hij, bekeer u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wil Jezus je koning zijn? Is bekering nodig. Totale vernieuwing. Het oude, zoals dat van huis uit bij ons is, dat hangt aan beneden. Die keizerlijke machten die ons Heer in ban houden. Als vernieuwing uitblijft. Een nieuwe mens. Wedergeboorte uitblijft. Dan blijf je met dat oude zitten. Dan heb je inderdaad geen koning dan de keizer. Nou, gemeente, om wie gaat het? Om wie gaat het bij u? En dan maak ik het even zo persoonlijk als dat ik kan. Om wie gaat het in uw leven? Vandaag, kerst. Ja, het gaat om Jezus, het kindje in de kribbe. Om wie gaat het morgen? En overmorgen, volgende week, volgend jaar? Wie bestuurt uw leven? Laat u zich al leiden door de koning of toch nog de machten van beneden, keizer? Bepaalt de heiland je leven omdat je aan hem gewonnen gaf? Grote overwinnaar op de machten van de dood. Op bepaalde glitter en de glamour van beneden je leven. Schijnwereld die voor ons wordt opgebouwd. Waar we zelf ook nog wel eens flink aan meedoen ook. Maar die schijnwereld die stort in als een kaartenhuis. Hoe anders is het nu met het koninkrijk waarvan God de kunstenaar en de bouwmeester is. Dat koninkrijk dat geen einde heeft. Want het kind heeft de toekomst. De koning heeft de toekomst. Ik zie het nog niet helemaal, zegt iemand vanavond. U zit de pionnen op het wereldtoneel. En u denkt dat die het moeten maken. En u denkt, we wachten maar eventjes af hoe het gaat. Waar het uitkomt. Jongens en meisjes, als je een spel speelt, dan zeg je niet. Misschien wat uitgebreider spel, Risk of Stratego of Monopoly. Nou, zet je alles op alles om te winnen, of niet? Maar op een gegeven moment kan het wel eens lijken dat je zegt van ja, nou gaat het gebeuren. Nog een paar slagen en ik heb die ander verslagen. Ik heb gewonnen. En eigenlijk ben je al in juichstemming. En dan ineens, zonder dat je het doorhebt, dan doet de tegenpartij een zet. Dat had ik nou helemaal niet gedacht. En nog eens een keer een zet die zegt van nou, als dit nog maar goed gaat. En je juichstemming is weg. En bij de volgende slag heb je verloren. Hoe is dat hier? De keizer denkt te winnen. De keizer. En alles wat je vandaag op zijn naam kunt zetten. Je kunt wel eens het idee hebben dat je daarvan moet hebben. De machten van beneden. En dan verwacht je, als ik nou dit doe en die stap zet, dan komt het wel goed. Dan is mijn geluk gewaarborgd. Gemeente, dan reken je niet met de ander. De grote ander, de koning. Wat hij doet, dat is wel eens aan ons gezicht onttrokken. Maar hij haalt de overwinning. De koning overwint de keizer. Wie gaat het in uw leven? Wie gaat het in jouw leven? De koning? Of de keizer? Dan kan ik u op grond van de Bijbel zeggen hoe uw toekomst eruit ziet. Kijk, gemeente, met de koning is er eeuwige overwinning. Hij zegt zelfs dat je dan met hem als koning zult regeren. Met de keizer. En al zijn ik gerichte ideeën, kom je om. Kewach. Laat het nou alsjeblieft niet bij een koude conclusie vanavond. Trouwens, als Jezus je koning werd, dan ben je in vuur en vlam gezet door de geest voor zijn zaak en voor zijn koninkrijk. En dan is er de blijvende opdracht om de koning bekend te maken en zijn voetstappen te drukken, discipel te zijn, leerling, volgeling, of hoe u dat ook maar noemen wilt. Nou, je zult hem bekend maken in woord en daad. Dan heb je inderdaad daarvoor ook het vuur van de geest, de lopend nodig. Maar als dat vuur van de geest nou ontbreekt in je leven, als het nou inderdaad nog koud is, ijskoud, hard. Als je nog steeds in die schijnwereld leeft, als je daar beweegt. De machten van beneden je imponeren. Nou, dan is de oproep van de koning. Van de koning, kom. Nou, daarom bent u in de kerk, daarom ben je in de kerk vanavond. De koning je zou kunnen roepen, kom. Kom met je zonde, kom met je schuld, kom met je verloren leven. Met al je levensvragen, groot of klein, kom tot de koning. Door het woord wint koning Jezus in voor hem en voor zijn koninkrijk. Via het woord zegt hij herhaaldelijk, kom, kom tot mij. Als er één is die de gang van het woord beschreven heeft, dan is dat Lucas wel, de evangelist. Hij laat zien dat het woord van de koning niet blijft hangen in Bethlehem. Het komt in Jeruzalem. En het komt in Galilea. En het komt in Samaria. Weet je waar het ook komt? Het woord komt in Rome. In Rome. Ja, daar woont de keizer. Nou, sla het tweede boek van Lucas eens op. Boek Handelingen. En bladert u eens even door naar het laatste hoofdstuk. De laatste versen. Dan is Paulus in Rome. Maar wat lees ik dan? Hij preekte het koninkrijk van God. Je hoort het goed. In het hart van het Romeinse Rijk. In de schaduw van het keizerlijke paleis verkondigt Paulus het koninkrijk van God. Dan wordt de grote koning bekendgemaakt. En dan staat er, en hij gaf onderwijs, hij leerde hen over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd. Nou, gemeente, moet ik nog een keer vragen om wie het gaat? De koning of de keizer? Kom, gemeente. Laten wij aanbidden. Deze koning. Laten wij deze koning te hulp schieten. Om hulp vragen. Laten we deze koning aanbidden en eren. De koning, inderdaad, van Israëls God gegeven. Vreest zeer macht. En dient zijn majesteit. En juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kus de zoon. Gemeente. Kus de zoon. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 2, vers 6 en vers 7. Psalm 2, vers 6 en vers 7. gemeente, zullen wij samen danken. Heerlijke God, machtige koning, ik dank u dat u de God bent die naar ons omziet, die ontworstelen wil aan de machten van beneden, zodat we leven zullen vanuit het werk van de koning. De koning onze levenskracht zal zijn. De weg die hij gegaan is, van de kribbe naar het kruis. Die weg hij gegaan is door de dood heen, opdat we zouden leven door hem. Heer, schenkt u zo uw zegen op de verkondiging van het woord vandaag. Uw koninkrijk wordt uitgebreid. Zondaren worden toegevoegd aan die gemeente die zalig wordt. Ouderen, jongeren. We zijn er niet te oud voor en we zijn er niet te jong voor. En de dienst aan u, dat is een heerlijke dienst. Heeft niemand ooit spijt van gekregen. Het is het heerlijkst om te leven voor de genade van de koning. Heer, we bidden u, ziet u zo naar ons om. Toon ook uw macht in de dingen die er in ons leven kunnen gebeuren. Dingen waar we tegenaan lopen. Waarbij de waarom vragen bij ons bovenkomen. Heer, doe ons geloven dat het u niet uit de hand loopt. Dat u zelfs het kwade ten goede kunt keren. Dat u zo groot bent en zo machtig. Daarom vragen we des te meer, Heere, ontferm u en schenk uw zegen. En trekt u zo met de koorden van uw liefde. Heere, wij bidden u, wees u daar waar ziekte is. Ernstige ziekte, zorg. Daar waar verdriet is. Daar waar spanning is. Daar waar psychische nood is. Daar waar leed is in relaties onderling. We leggen dat maar voor u neer en in uw handen. Dragen hen aan u op, die gekwetst door het leven gaan, die het een en ander met zich meedragen. Bidden voor hen die een handicap hebben, die de zorg van anderen nodig hebben. Heere, leert u ons het kwetsbare te koesteren, en dat ook geborgenheid te bieden, daar ook naast te staan en naast te gaan. Heere, wij bidden u, toon uw genade. En uw liefde, juist ook in het midden van deze gemeente, geeft u wat nodig is aan iedereen die een taak en opdracht heeft. In de eredienst, de koster en de organisten. Wij bidden, Heere, schenk u zegen aan de broeders van de kerkraad, college van kerk en het meester. Omring hen steeds weer met uw zegen en zorg. Is van onze broeder, dominee Breura. Zegent u hem hier op deze plaats en weest u hem nabij met zijn gezin. En schenk hem steeds uw geest, omdat die hem vervult en bedouwt. Omdat hij de gemeente mag leiden, de grazige weide van het woord. Hij bidden voor uw kerk, verscheurd, verdeeld. Bidden voor de kerk, waarin wij ons geplaatst weten. Heren, wij bidden u, regeert u. En toont u wie u bent. U als koning van de kerk hebt te zeggen hoe het gaan zal. Omdat juist ook naar de toekomst toe die ene naam hoog geheven zal zijn. Die ene naam van alle kansels verkondigd wordt. Jezus Christus en die gekruisigd. Bidden, Heere, voor de kerk wereldwijd. Bidden voor het werk van zending. En van evangelisatie. Heer, wij vragen u. Geef ook daarin mensen bewogen. Mensen betrokken op u. Geleid door uw geest. In het verkondigen van het woord. In het vertalen van de Bijbel. In de omgang met mensen. Heer, wij bidden u. Geef dat velen mogen komen tot de koning. Wij bidden voor uw volk Israël. Heer, ontferm u. Neem de sluier van het aangezicht, opdat ze zien zullen wie Messias Jezus is. De koning. Ze niet anders kunnen dan buigen. Wij bidden, Heere, wees met onze koning. Geef dat ook hij zal buigen voor de grote koning. Onze koninklijke familie zal zien wie hij is. Maar leren zij zichzelf die plaats te geven die hen toekomt. En zullen ze een ambt uitoefenen in afhankelijkheid van u. Bidden voor onze regering. Bidden voor al degenen die een belangrijke positie hebben. Bidden bijzonder voor hen die uw naam hoog houden. Gemeenteraden, staten, kamers. Geef dat ze steeds weer opnieuw vanuit uw woord zullen handelen. En zo het tot een getuigenis zullen zijn. Machtige God, geprezen zij uw naam. Wij danken u voor alles wat u ons gegeven hebt. En wij bidden u, begeef en verlaat ons niet. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot van Psalm 72, het zesde en ook het elfde vers. Psalm 72, vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En het laatste vers, vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 6 en vers 11.
Gemeente, bewaar het woord, gaat u heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.